We willen het woord van de Heere openen in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10, de schriftlezing Efeze 2, vers 1 tot en met 10.
En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen.
Om de lijn wat betreft de behandeling van de Dordtse leerregels vast te houden, en om voor de adventsdagen klaar te komen met hoofdstuk 3 en 4... willen we daarmee verder gaan en vanmiddag aan de beurt van behandeling de paragrafen 14 tot en met 16 van hoofdstuk 3 en 4. 14 tot en met 16 van hoofdstuk 3 en 4. Zo is dan het geloof een gave Gods, niet omdat het aan de vrije wil van de mens, niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven, en daarna de toestemming of het metterdaad geloven van de vrije wil van de mens verwachtte, maar omdat hij, die daar werkt, het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt beide de wil om te geloven, en het geloof zelf. Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn aan hen die hem niet eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God die schuldig zijn die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig. En dankt hem ook daarvoor. Diegene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne. Of, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdel dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts van hen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld van de apostelen het beste oordelen en spreken, want het binnenste van het hart is ons onbekend. En wat anderen aangaat die nog niet geroepen zijn, voor hen moet men God bidden, die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. En wij moeten ons geenszins tegen deze verhovadigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begaafd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur van de mens niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijke wijze gedood, alzo werkt ook deze goddelijke genade van de wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, noch dwingt hem met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt, verbetert en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtig. Alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand van het vlees tevoren ten enenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid van de geest de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbare werkmeester alle goeds in deze voegen met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort. Geliefde gemeente, hoe kom je nu tot geloof? Hoe kom je nou aan het geloof? Hoe gaat een mens nou geloven? Dat zijn wezenlijke vragen. Vragen waar misschien ook menigeen in de kerk mee zit. En het kan ook strijd en het kan ook worsteling geven. U weet immers dat het geloof noodzakelijk is. Dat kunt u niet zonder, want de Bijbel leert het. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Of u denkt aan de woorden die de Heere Jezus Christus zelf heeft gesproken. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Maar de vraag die kan dan wel zijn, heb ik nou dat ware geloof? En zo niet, hoe kom ik daar dan aan? En nu gaan de Dordtse leerregels in de komende drie paragrafen, de paragrafen die we dus nu willen behandelen, gaan ze er uitgebreider in op dat geloof. In paragraaf 8 van dit hoofdstuk ging het over de roeping. In de paragrafen 11 en 12 is stilgestaan bij de ware bekering en bij de wedergeboorte. En nu gaat het vanaf paragraaf 14 gaat het over het geloof en de oorsprong van dit geloof. En daarmee komen de Dordtse vaderen dan tot een zekere afronding van de gedachten over het genadekarakter van het heil. En de visie van de remonstranten op dat punt wordt dan nog één keer weerlegd. Om dan te eindigen met het roemen in vrije genade. En we zien dat in de paragrafen die aan de beurt van behandeling zijn. En als thema zetten we boven de prediking het geloof als een gave van God. Drie gedachten. Je hebt er geen recht op. In de tweede plaats, je moet het wel hebben. En in de derde plaats, je kunt het nog krijgen. Het geloof als een gave van God. Je hebt er geen recht op. Je moet het wel hebben. En je kunt het nog krijgen. Ben jij misschien wel eens iemand wat schuldig geweest? Of misschien ook wel andersom, dat iemand jou wat schuldig is. Dan kan het zijn dat je iets hebt uitgeleend aan iemand anders. Dat kan van alles zijn. Een pen, een pop, een trein, een Lego-trein of zoiets, of een boek misschien. Een vriendinnetje die bij je kwam spelen en die zag in de boekenkast een boek staan wat ze graag wilde lezen. En ze vroeg het aan jou of ze ook dat boek zou mogen lezen. En je gaf aan dat je dat goed vond. En je gaf het aan haar mee. Of een vriendje die wilde skileren, maar zijn eigen skilers die waren kapot en die vroeg of hij die van jou even mocht lenen. Het kan ook zijn dat u misschien wel aan iemand geld hebt geleend. Maar op een bepaald moment wil je dan dat geleende ook graag weer terug. Je hebt dat geld zelf weer nodig, of je wilt dat boek weer gaan lezen, of je wilt zelf gaan skileren. En dan laat je dat die andere weten en zeg je tegen hem, ik wil mijn geld weer terug hebben, of ik wil mijn boek weer hebben. Ik heb het zelf weer nodig. En de ander moet dat jou ook wel geven. Want jij hebt er immers recht op. Hij is jou dat schuldig. En zo wordt nu soms ook wel gedacht over de genade. Alsof God deze aan ons schuldig is. Alsof God dit aan ons verplicht is. Maar God is jou niet schuldig. Niets. Integendeel. U, jij en ik. Wij zijn hem wat schuldig. En nog heel wat ook. Gerechtigheid. Heiligheid. Uw hart. Jouw leven. God is aan ons niet schuldig. En daarmee begint paragraaf 15 dan ook heel terecht. Deze genade is God aan niemand schuldig. Maar dat is wel een oordeel. God is aan niemand van ons iets schuldig. Dus aan de vrome niet. Aan de arme niet. Niet aan een die niets heeft. Ook niet aan een die iets heeft. Aan niemand. Bij God is er geen verplichting om genade te geven. Genade zou dan ook geen genade meer zijn. Maar de remonstrant, in welke jas ook, of uit welke tijd ook, die denkt er anders over. Die meent dat een mens door boetedoening of door goed zedelijk gedrag, dat hij zich geschikt zou kunnen maken voor genade. Alsof een diep zondebesef en een groot berouw God zou kunnen verplichten tot genade. Alsof een verandering van levensstijl recht zou kunnen geven op genade. De Dordtse vaderen beleiden dat toch wat anders. Deze genade is God aan niemand schuldig. Genade is geen recht. Genade is iets wat je overkomt. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Jij niet. En u ook niet. Nooit. Maar hij wel. Altijd weer. Het zou toch ook dwaas zijn om te zeggen dat God iets aan ons verschuldigd is. Want zo gaat paragraaf 15 verder. Wat zou hij ook schuldig zijn aan hen die hem niet eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God dien schuldig zijn die van zichzelf niets anders heeft dan zonde en leugen? Wij staan schuldig. En wij hebben dus niets anders dan zonde en leugen. Dat zegt God nou van ons. Dat wij een en al zonde en leugen zijn. Maar weet u, dat gelooft geen mens. Ik niet, u niet en jij niet. Misschien nog ergens een tollenaar. Maar wij keurige mensen, keurige kerkmensen in elk geval niet. En zeker een wetgeleerde of een fariseer niet. Want die vindt zichzelf nog wel respectabel en acceptabel. Die heeft nog wel wat in huis, zo meent hij. En die heeft nog wel wat prestaties. En die meent het goede in zich nog wel boven te kunnen halen. En het kwade nog wel de kop in te kunnen drukken. Maar de Dordtse vaderen, die beleiden nu van mij, van u en van jou heel wat anders. Die van zichzelf niets anders heeft dan zonde en leugen. Dat is wat. Wij één en al zonde. Zelfs onze beste werken die met zonde zijn bevlekt. Zelfs die kunnen voor God niet bestaan. Omdat daar nog van alles aan mankeert. Maar wij willen daar niet aan. Toch is het zo, omdat God dat zegt. En dan ook nog een leugenaar. Dat bent u ook. U zegt nee hoor. Jawel hoor. Gods woord zegt het. Dat wij uit de vader der leugen zijn. En we houden onszelf ook op de been met wat leugentjes. Ja, ik zoek God toch wel echt. En ik ben toch ook wel serieus. En ik ben toch ook nog wel eens onder de indruk van wat er staat in Gods woord. En ik doe het allemaal nog zo oprecht. Het zijn allemaal leugens. Alles van ons is tekort. En daar ligt nou juist ons probleem. Wij maken God kleiner en we maken altijd maar weer onszelf groter. Maar meer dan zonde en leugen bezitten wij niet. En als u misschien denkt meer te bezitten, dan is dat zelfbedrog. En laat dat zien dat u blind bent voor uzelf. En blind bent voor wie God is. Dat u blind bent voor het recht van God. En daarmee dan ook blind voor de genade van God. En daar zat het nou op vast bij die remonstrant. Want bij de remonstranten had de mens meer dan zonde en leugen. En daar kon de mens ook meer. En dat zie je ook vooral terugkomen in paragraaf 14. Want de remonstranten, ja, die leerden ook wel dat het geloof een gave van God is. Maar niet in die zin dat God ook daadwerkelijk het geloof geeft. Maar alleen in die zin van de aanbieding aan de vrije wil van de mens. Het geloof zelf is een daad van de mens en de mens moet zelf ingaan op Gods aanbieding. Dat is de remonstrantse lijn. God biedt het geloof aan en dan komt het erop aan of ik het aanneem al dan niet. En wat de mens dan doet, dat wordt dan van beslissende betekenis. En ik las het ergens zo. In dat denken heeft God het eerste woord, maar de mens het laatste woord. En God zou dan afhankelijk worden van de menselijke beslissing. Je ziet dat vandaag de dag terug op allerlei manieren en bij allerlei uitspraken en op allerlei samenkomsten. God staat machteloos als jij je hart niet voor hem openzet. En in de Heere Jezus heeft God alles gedaan om je zalig te maken, maar nu ben je zelf aan zet, nu moet je het nog wel zelf aannemen. Uiteindelijk is dat remonstrans. God biedt het geloof en de zaligheid aan, maar de mens beslist of hij dat al of niet aanneemt. En dat is nou datgene waartegen de Dordtse vaderen ook ingaan. En we zien dat terugkomen aan het begin van paragraaf 14. Als ze eigenlijk dat remonstrantse denken beschrijven. Zo is dan het geloof een gave Gods, niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden. Dat was precies wat de remonstranten zeiden. Dan wordt het, jongens en meisjes, als misschien het brood dat je straks bij het eten door je moeder wordt aangeboden. Ze reikt het je aan en als je er zin in hebt, neem je die. Maar als je er geen zin in hebt, neem je dat broodje niet. Daar kun je zelf over beslissen. Dat is dan je eigen keuze. Je moeder biedt het aan en jij neemt het aan. Zo zagen de remonstranten dat. Het aanbieden is Gods werk, maar het aannemen is mensenwerk. Je proeft hierin de optimistische mensvisie van de remonstranten. Want zij wilden er niet aan dat het hart van de mens niet meer op God is gericht, maar op de zonde. En zij wilden er niet van weten dat ons verstand zo verduisterd is, dat het de kennis van God mist. En ze zagen ook niet in dat onze wil gebonden is aan de zonde. De mens kan helemaal niets anders als zondigen, liegen en bedriegen. Wij staan zwaar in de schuld bij God. En Hij is aan ons niets verplicht. Bedenk dat goed, want die remonstrant, die leeft toch zo in ons aller hart. Dan zeggen we, ik heb erom gebeden. Ik heb er toch om gevraagd. Ik heb mijn leven gebeten. En ik probeer serieus en netjes voor God te leven. En dat zal God dan toch wel meerekenen. Rekent Hij dan helemaal niets voor mijn Bijbellees? Rekent Hij dan helemaal niets voor mijn bidden? Rekent Hij dan helemaal niets voor mijn kerkgang? Rekent Hij er dan niets voor dat ik ijverig probeer te leven naar zijn geboden, naar zijn inzettingen? En we denken bij onszelf, ach, nou, dat kan ik me toch niet voorstellen dat God daar niets voor rekent. Toch is het zo. Je gaat dat verstaan als Gods geest je aan jezelf heeft ontdekt. En alles aan het licht komt en je gaat zien, ik ben niet geschikt voor genade. Ik ben alleen maar geschikt voor het oordeel. Je hebt nergens recht op. Je verdient niets. Ja, wat je verdient, dat is de hel. Voelt u? Ja, hebt u het wel eens voor uzelf gevoeld? Een helwaardige te zijn. En die ontdekking, die ontneemt je elk recht. En je gaat het begrijpen. Je gaat het ook erkennen dat het naar recht is als je verloren zou gaan. Dat is wat je hebt verdiend. Maar genade niet. Genade heb je ook nooit verdiend. Genade is iets wat je krijgt. Onverdiend. Ondanks een welverdiend oordeel dat God alles kwijtscheldt. En dat van je schuld, zoals dat ook in die achterliggende hoofdstuk 2 nadrukkelijk onder woorden is gebracht, dat van de schuld ook niets meer overblijft. En dat het genade is niet alleen het eerste woord, maar dat ook het laatste woord genade is. En dat zowel het aanbieden als het aannemen beide uit genade wordt gegeven. Want het is God die in ons werkt. Beide en het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat zegt paragraaf 14 ook, als we daarin verder lezen. Maar omdat het de mens metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het metterdaad geloven van de vrije wil van de mens verwachten, maar omdat Hij die daar werkt het willen en het werken, ja, alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt, beide, de wil om te geloven en het geloof zelf. Zoals we lazen uit Efeze 2. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u, maar het is Gods gave. Dus als God in Christus Jezus genade geeft, begiftigt hij met een waar geloof, waardoor je Christus mag ontvangen als je verlosser en als je zaligmaker. Want die genade van God, die richt zich altijd weer op Christus. En die genade, die verbindt ook aan Christus. Zodat een ziel in alles gericht raakt op Christus. En die het gaat overnemen. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Wie het ontvangt, die is verwonderd. Wie het ontvangt, die is verheugd. Wie het ontvangt, die dankt God. Wat dacht je dan? Dat kan toch ook niet anders? Stel, je hebt een forse schuld bij iemand en je hebt zelf niets om die schuld te betalen, maar dan is het de schuldeiser die je alles kwijtscheldt, zodat je helemaal geen schuld meer hebt. Nou, dan past toch alleen maar dankbaarheid en stille verwondering. Nu, zo is dat nu ook bij God. God heeft gedachten van vrede en ontferming gehad, waar een mens dat helemaal niet heeft verdiend. En wie dat ontvangt, die kan het toch slechts danken. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed voor mij. Ik die zoveel kwaad heb gedaan en dat gij mij zoveel goed doet. En dan ben je hem wat verschuldigd. Dankbaarheid. Eeuwige dankbaarheid, zegt paragraaf 15. Degene dan die deze genade ontvangt, die is Gode alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig. En dankt hem ook daarvoor. Ja, dan wil je ook je leven lang wil je God voor die genade danken. Want zo is het toch, volk van God in ons midden. Die dankbaarheid, waar de catechismus ook van spreekt, hè, om Gode dankbaar te zijn voor zulk een verlossing. Nee, die dankbaarheid, dat kan ook nooit genoeg zijn. Daarin schiet je ook altijd tekort en dat blijft hier op aarde ook altijd onder de maat. Maar straks mag het dan een eeuwigheid lang danken zijn van God. Voor allen die die genade van God hebben ontvangen. Maar dat brengt dan wel bij de tweede gedachte. Want je moet het dus wel hebben. Want wat als je die genade niet ontvangt? Wat nu als jou zo'n veroordeelde zondaar geen gratie wordt verleend? Nou, hoe zit dat, jongens en meisjes, met iemand die is opgepakt? Hij heeft iets verkeerds gedaan, hij heeft een misdaad begaan, de politie heeft hem betrapt, de politie heeft hem opgepakt, meegenomen, naar het politiebureau, in de gevangenis gezet. En hij is ook schuldig bevonden. Hij heeft iets gedaan wat de wet verboden heeft. En daar zit hij nou in de gevangenis. En zolang hem geen gratie wordt verleend, blijft hij daar ook zitten. Nou, zo is het nou ook met de mens. Zolang hem geen gratie wordt verleend, blijft hij zitten onder de toorn van God. En zonder genade is de mens een veroordeelde zondaar die uiteindelijk de eeuwige vloek van God wacht. Maar weet je wat nou vaak het geval is met zo'n gevangene? Hij zit er in de cel. Maar hij zit er soms helemaal niet mee dat hij veroordeeld is. Hij heeft er helemaal geen spijt van. En als hij de kans zal hebben, zal hij er zo weer eentje neerleggen. Of die ramkraak plegen. Of die misdaad bedrijven. Het maakt hem helemaal niet uit dat hij een strafblad heeft. Zo is het nou ook met een mens, zeggen de Dordtse vaderen, die genade mist. Dat is nou het erge. Zo'n ongelovige, die zit er helemaal niet mee dat hij geen genade kent. Dan moet je maar zien hoe dat er staat in paragraaf 15, middenin. Degene, zo zeggen onze Dordtse vaderen, degene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne. Hij is er helemaal niet verlegen om. Hij is er helemaal niet mee bezig. De dingen van God, die interesseren hem geen eens. En is dat niet dikwijls de praktijk? Misschien wel bij u of bij jou. Nee, jij kent geen genade. U hebt geen genade ontvangen. Oh ja, misschien geef je God dan nog wel de schuld en zeg je ervan, ja, wat kan ik er nou aan doen dat ik niet uit ben verkoren? Dat ligt toch niet aan mij? Maar ondertussen interesseert het u eigenlijk helemaal niets. De Bijbel vind je maar veel te moeilijk. Daarom lees je er maar niet in. En die Dordtse leerregels, daar snap je al helemaal niks van. En daarom verdiep je je er maar niet in. Je vindt het allemaal al lang weer best als je straks weer buiten staat en de werkweek weer gaat beginnen. Want je arme ziel, ach, daar maak je je niet druk om. Je hebt wel andere dingen waar je druk om moet maken. Om je cijfers voor school. Of om het werk dat je moet doen. Of om je geld. Of om je bezittingen. Daar leef je voor. Maar je hebt totaal geen enkele belangstelling voor genade. Voor geloof. Voor bekering. Daar hou je helemaal niet mee bezig. Is dat misschien jouw leven? Is dat misschien uw leven? Hoe arm is dat? Als je nooit denkt aan je arme ziel en dat je eens voor God moet verschijnen. Want als dat je leven is, de toorn Gods rust op je. Er zijn echter ook andere mensen waar de Dordtse vaderen van spreken. Mensen die menen dat ze wel genade hebben. Maar zij maken zich nergens meer druk om, want zij hebben immers het geloof. En ze zijn ervan overtuigd dat hun plaatsje vast ligt, dat ze op weg zijn naar de hemel. En daar hoeft ook niemand aan te twijfelen, en zij doen dat zelf al helemaal niet. Dus die andere categorie mensen waar de Dordtse vaderen van spreken. Of zorgeloos zijnde, roemt hij eindelijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Dat zal u of jou maar betreffen. Roemen in uw vermeende geestelijk leven, terwijl u niets bezit. Arm te zijn, maar menen rijk en verrijkt te wezen. Menen onderweg te zijn naar de hemel, maar ondertussen te zitten op het pad dat leidt tot het verderf. Ja, dat kan. En dat is ook waar de Heere Jezus zo indringend voor heeft gewaarschuwd in Matteüs 7. Als hij het haar zegt, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. En velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam duivelen uitgeworpen, in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Mensen die overtuigd zijn van hun geloof in God. Mensen die overtuigd zijn van hun staat voor God. Gelovig in eigen oog. Maar nog nooit onbekeerd geworden. Nog nooit ontdekt aan hun zondigheid en aan hun machteloosheid. En aan de verlorenheid in zichzelf. En nog nooit bepaald bij eigen rechteloosheid. Menend iets te hebben, terwijl ze niets bezitten. En dat is het ook waarom de apostel Paulus er zo voor heeft gewaarschuwd, als hij in die tweede brief aan de Korintiërs dat ook zegt in 2 Korinthe 13, vers 5. Onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt. Beproef uzelf of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Het blijft dan ook nodig om jezelf te onderzoeken. Je moet wel weten of je Gods genade hebt ontvangen. Je moet wel weten of je dat geloof hebt verkregen. Want weet u, daar ligt nou ook de scheiding bij het ware zaligmakend geloof. Als er wordt gesepareerd, dan wordt er dikwijls gesepareerd bij de ontdekking. Dus het gaat om dat onderscheid tussen schijn en zijn. Dan geven we aan, ja, iemand moet toch wel in waarheid aan zonde en schuld zijn ontdekt. En het is waar. Het gaat niet buiten die ontdekking aan zonde en schuld om. Maar Judas was ook ontdekt aan zijn zonde. En de tranen die hij scheidde, dat waren er misschien nog wel meer en die waren misschien nog wel heviger dan bij een Petrus. Maar Judas kwam er niet mee tot de Heere Jezus. En Farao die tranen heeft gescheid. Esau niet minder. En wat te denken van een zal. Maar de zwaarste overtuiging van zonde en schuld stelt uiteindelijk niets voor. Als het ons niet werpt op de Heere Jezus Christus. En de diepste ontdekking aan je gemis, het heeft uiteindelijk geen enkele waarde als het niet brengt tot een zien, een gelovig zien op die zaligmaker van zondaren. Want daar ligt uiteindelijk die scheiding. Bij dat ware zaligmakende geloof. Want het gaat erom dat een zondaar deel heeft ontvangen aan de Heere Jezus Christus. Dat is de vraag waar het om draait. Of u deel hebt gekregen aan Christus en aan de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En dat vraagt ook zelfonderzoek. Of gij in het geloof zijt. Of u die kennis hebt aan de Heere Jezus Christus. Dus we mogen wel scherp zijn als het gaat om onszelf. Als het gaat om een ander, dan mogen we mild zijn. Want dat zeggen de Dordtse vaderen ook. Als die daar zeggen, voorts van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken. Want het binnenste van het hart is ons onbekend. We noemen dit wel het oordeel der liefde. Dat betekent dus dat we voorzichtig moeten zijn in het beoordelen van een ander. Wij zien slechts aan wat voor ogen is, maar wij kunnen ons vergissen. Wij zijn geen hartenkennis. En geen ambtsdrager kan daarom ook oordelen over het binnenste van een ander. Dat oordeel komt God toe. En daarom laten we ook oppassen met het oordeel. Want er kunnen soms van die geestelijke keurmeesters zijn die in het bijzonder rondom het heiligavondmaal een hele scherpe meetlat aanleggen. En anderen moeten aan alles voldoen en moeten van alles kunnen vertellen. En als dat er niet is, wordt iemand al snel te licht bevonden en afgewezen. Laten we daarvoor uitkijken. Als iemand mag belijden dat hij in Jezus Christus vergeving voor zijn zonde heeft ontvangen, en als zijn levenswandel daarmee niet strijdt, dan is het niet aan ons om er allerlei vraagtekens achter te zetten. Oh ja, dan mag best wel eens een vraag worden gesteld. Hoe ben je nou op die weg gebracht? En hoe heb je nou leren verstaan wat genade is? En wat heb je nou in de Heere Jezus Christus mogen vinden? Maar het is niet aan ons om die antwoorden in twijfel te trekken als hetgeen wat wordt gezegd niet in strijd is met hetgeen wat we vinden in Gods woord. Dus laten we maar geen oordeel uitspreken. Dat geldt trouwens ook andersom als het gaat om mensen die overleden zijn en die in hun leven misschien nooit hebben gesproken van het gelovig vertrouwen op de Heer Jezus en van hun hart dat uitgaat naar Christus. En laten we dan daar ook maar niet allerlei dingen over zeggen. Maar laten we dat maar toe aan de Heere. Hij is rechter die beslist. Wij niet. Wij mogen alleen afgaan op de gehoorde belijdenis en wat we zien van de levenswandel. Want zeggen de Dordtse vaderen, dat is ook zoals de apostelen dat deden. Nou, we gaan er nou maar niet uitgebreid op in, maar als je nou die brieven van de apostelen zou doorbladeren, dan zou u ook zien hoe die apostelen de gemeenten steeds hebben aangeroepen, aangeschreven. Geliefde Gods, geroepen heiligen. Terwijl in die gemeente waaraan ze schreven er soms van alles aan de hand was. Toch lieten ze het oordeel der liefde gelden. En dat is uiteindelijk ook de taak voor ons. Ja, tegelijk zeggen de Dordtse vaderen, als de mensen zijn waarvan je weet, die het zelf ook aangeven, dat ze de genade niet kennen, die onbekeerd zijn, dan heb je wel voor hen te bidden dat God geeft dat ze tot geloof komen. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor de zulke moet men God bidden die de dingen die niet zijn roept, alsof ze waren. En wij moeten ons geenszins tegen deze verhoovaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Want juist omdat het geloof een gave van God is, hoeven en mogen wij nooit een mens afschrijven. En dat brengt ons dan ook bij onze laatste gedachte. Je kunt het nog krijgen. Onze derde gedachte. Misschien bent u inmiddels voor uzelf wat moedeloos geworden. En denkt u, ja, als ik naar mezelf kijk en als ik mezelf onderzoek, ik heb dat geloof niet. Ik mis dat. Maar weet je wat dan troost mag geven? Ongelovige ziel in ons midden. Weet u wat dan moed mag geven? God is de werkmeester van het geloof. Hij is het die het geloof geeft en die het geloof werkt. En als dat niet zo was, ja, dan zou je toch moedeloos worden. Want dan zou je het zelf moeten doen, terwijl je nou zelf juist alles mist en steeds maar weer aanloopt tegen je eigen ongelovigheid. Maar er is hoop. Juist als we letten op het slot van paragraaf 16. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester allergoeds met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben. Als hij het niet was, die werkmeester van het geloof die in de mens werkt, ja, dan was het een hopeloze toestand. Maar omdat hij de werkmeester des geloofs is, nu niet. En dan wordt in die paragraaf 16, wordt dan eigenlijk nog één keer beschreven door die Dordtse vaderen het wonder van de bekering. En er wordt eigenlijk met wat andere woorden precies hetzelfde gezegd wat in paragraaf 11 en 12 alles eerder was aangegeven. En daarom gaan we er ook maar nou niet te uitgebreid meer op in. Maar als we dan kijken naar paragraaf 16, dan wordt daarin allereerst benadrukt dat de mens ondanks de zondeval, dat hij wel mens is gebleven. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden mens te zijn, begaafd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur van de mens niet heeft weggenomen. We hebben dus nog verstand. En ons verstand hebben we goed te gebruiken. Als je morgen naar school toe gaat, zegt je moeder dat misschien tegen je. Gebruik je verstand goed. Niet alleen met leren, maar soms ook in je gedrag. Je hebt nog steeds een wil. Je wilt ergens naartoe. Je wilt misschien wat kopen. Maar door onze zonde zijn dus ons verstand en onze wil verdorven geworden. We bedenken steeds het verkeerde en we willen ook steeds het verkeerde. Maar als God zijn genade nou wegschenkt aan een zondaar, dan gaat er nou wat gebeuren met zijn verstand en met zijn wil. Want zeggen de Dordtse vaderen, de mens is daarbij geen stok of blok. Levenloos materiaal. Zoals jullie dat kennen, jongens en meisjes, met die blokjes, daar kun je een hele hoge toren van bouwen. En dan ben je er misschien trots op als je dat hebt gebouwd en dan komt je broer thuis en je krijgt misschien ruzie met hem, maar ook om iets. En die wordt dan zo boos dat hij heel die toren stuk trapt. En die toren ligt in puin, maar aan die blokjes markeert nog helemaal niks, verandert niks aan. En een stok die je wel eens in handen hebt gehad, en dan kun je zo'n stok, die kun je dan wel eens breken. Dan heb je twee stokken, nog net zo hard en nog net zo scherp. Nee, zo is het dus niet in de bekering. Daarin is de mens geen willoos voorwerp, willoos materiaal. Want zeggen de Dordtse vaderen, God die dwingt hem niet met geweld zijns ondanks. De dienst des Heren gaat niet tegen heug en meug in. Het is niet zoiets van, nou, dan moet dat ook maar. Nee, als God komt met zijn genade, dan krijg je geen dwangbevel op de deurmat van je hart. Maar hij komt daar met een liefdesbevel. En hij werkt in op het verstand en op de wil. Ja, hij vernietigt de wil en de eigenschappen niet. Dus door genade word je wel een ander mens, maar word je geen ander. Je behoudt dus daarbij ook je eigen karakter. Al kan genade het karakter wel kneden en ook vormend werken. Gods genade kan dus wel een helende en een zuiverende werking op het karakter hebben. Want als je veel aan de voeten van de Heere Jezus verkeert, dan ga je ook op hem lijken. Ik las van een kind van God met een moeilijk karakter, die hard was voor zichzelf en ook hard was voor anderen. Maar als het geloof in de beoefening was en als die man in de binnenkamer bij de Heere was geweest, dan was het ineens een hele andere man. Een vol gunning, vol warmte en ook vol betrokkenheid op een ander. En dat is ook wat die werkmeester werkt. Hij gaat dus ook dat karakter ook kneden en vormen. Wat zeggen de Dordtse vaderen? God maakt die wil levend, heelt, verbetert en buigt hem tegelijk liefelijk en krachtig. De Heilige Geest verbreekt dus die tegenstand. Oh ja, er kan wel eens worden tegengestribbeld, zoals een kind kan tegenstribbelen. Als hij van zijn vader of van zijn moeder een andere kant op moet. Dat zo'n kind het er eerst niet mee eens is. Die verzet zich daartegen. Die keert zich af van de adviezen van vader of moeder. Die moet ervoor worden ingewonnen. Zo is het ook bij de mens. Eerst is daar dikwijls het verzet. Maar de Heere die buigt om. Die oude, weerbarstige wil, die wordt veranderd en die wordt vernieuwd. Je wordt gewillig gemaakt. Je gaat het ook willen wat God wil. En staat er, heelt en verbetert. Ja, heelt, verbetert. Dat wil dus zeggen, het is nog niet volmaakt. Dat is het hier ook nooit. Dat is het pas in de hemel. Maar het wordt wel anders. Want staat er ook, alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand van het vlees tevoren eenenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen. De wil des Heren krijgt dus de overhand. Dat gaat wel in de weg van de strijd, waarin die oude en die nieuwe mens, vlees en geest, ook tegen elkaar strijden. Waar eerst de zonde en de boze regeerden in de mens. Maar nu krijgt koning Jezus het voor het zeggen. En wordt de zonde ook meer en meer afgelegd. En de dingen van het nieuwe leven winnen terrein. Je levensrichting verandert. Je levensblik verandert. In heel veel dingen van de wereld vind je geen vermaak en geen vreugde meer. Oh nee, dat gaat meestal niet van de een op de andere dag. Daar gaat ook nog wel eens tijd overheen. Maar het ontwikkelt zich wel, zien we. Hè? Want ze schreven aan, het begint de overhand te krijgen. De gehoorzaamheid aan God begint dus de overhand te krijgen. Neemt meer en meer toe. En dat alles, dat komt nu bij God vandaan. En dat is de troost. Ook als u in uzelf misschien zo weinig waarneemt, of misschien wel helemaal niets waarneemt van Gods genade. De drie-enige God is de werkmeester van het geloof. Ja, het is God de Heilige Geest die toe-eigent hetgeen we in Christus hebben. Want dat is nou ook toegezegd bij onze doop. Waar we zelf niet kunnen geloven en zelf ook niet willen geloven, is nou God drie-enig, de werkmeester van het geloof. En is de Heilige Geest als die werkmeester ook toegezegd bij de doop. Om toe te eigenen hetgeen we in Christus Jezus hebben. En hij is dus de werkmeester van het geloof. En zeg het hem dan ook maar. Als je daar ligt in je onmacht. Heren, ik wil van mezelf niet geloven. En ik kan van mezelf ook niet geloven. Maar ik weet dat ik ook niet zonder dat geloof kan. O leer gij me nou te geloven. Dat hebt u toch zelf ook beloofd in de doop. En er ligt daar ook grond voor. De grond van de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. Want wat God daarin heeft beloofd is niet zomaar een slag in de lucht. Maar daar ligt de vaste grond van de borgerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Wat je ook een pleitgrond geeft om op te bidden. Gods belofte die hun zekerheid vinden in dat werk van de Heere Jezus Christus. En dan is er die Heilige Geest als de werkmeester des geloofs die je voeten geeft om tot Jezus te gaan. Die je ogen geeft om op de Heere Jezus te zien. Die je handen geeft waardoor die gebalde vuisten opengaan. En je handen mag ontvangen om dat heil in Christus te verkrijgen. En die je een hart geeft om in de Heere Jezus te geloven en op hem te vertrouwen. En wanhoop daarom ook niet. Want hij is die wonderbaarlijke werkmeester van het geloof. Nog steeds. En daarom alleen kan het nog. Ook voor u. En voor jou. Amen.